Vers 3 suggereert dat sommigen denken dat ze misschien het oordeel zullen ontvlieden, omdat het oordeel maar niet komt. Maar vers 4 zegt, nee, dat is vanwege de goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid van God. God stelt het oordeel als het ware uit, zodat je de mogelijkheid hebt om tot bekering te komen. En je zou toch zweren dat Petrus het gelezen had alvorens 2 Petrus 3 te schrijven. Achter langmoedigheid des Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus jullie er geschreven heeft. Dat is precies dezelfde gedachte. Want het oordeel komt wel, zegt 2 Petrus 3, maar het duurt nog even, het wordt even uitgemaakt, het komt zeker, met vuur. En zo gaat het hier ook. Het oordeel, dat zal me niet ontvlieden, het komt wel degelijk. Maar, vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal na zijn werken. Zodat die vergelding, die wordt steeds groter, omdat het ook steeds langer uitblijft. En naarmate het langer uitblijft, is er steeds meer wat vergolden moet worden. Zie, naarmate het langer duurt voor het recht vervuld wordt, is er dus ook sprake van overvloeien van gerechtigheid. Want die verdelging, leuke verdelging of vergelding, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde hoor. Dat komt inderdaad uiteindelijk als overvloeien van gerechtigheid. Men heeft er lang op gewacht, maar dan komt het toch een keer. Zodat deze uitspraak in Jesaja 10 vers 22 toch gezien moet worden in het licht van onze tegenwoordige bedeling. Waarin het oordeel uitblijft, maar het komt wel. Een verdelging die vastelijk besloten is, heet het in vers 22. En zo heet het ook in Jesaja 10 vers 23. Want een verdelging, of gewoon verdelging, want verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze schansen lands. En dit is precies dezelfde verdelging als uit die verse die we al hebben aangehaald. Want we hadden het over dat Israël zegt, het is vrede. En we hebben gezien waarom. Namelijk omdat ze een verbond hadden gesloten met, laten we zeggen, de Assyriër. Maar er staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Wanneer ze zullen zeggen het is vrede zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En hier vind je precies dezelfde dingen in dezelfde volgorde. En het is natuurlijk ook volkomen hetzelfde als Jesaja 28. Uw verbond met de dood zal er niet gedaan worden. Want die vergelding komt. Die stond daar ook immers zo. Want daar stond in vers 15 van Jesaja 28. We hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Maar er staat meteen dat zij dan denken, wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, hij zal tot ons niet komen. Maar hij komt wel, want er staat in vers 18. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. En zo verder. En het is natuurlijk ook hetzelfde als de aangehaalde schriftplaats uit Daniël 9. Want daar stond in vers 27, hij, die Assyriër zullen we dan maar zeggen, zal met de velen, de Joodse staat, het verbond versterken. 1 week, dat wil zeggen 7 jaar, maar in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Wat vastelijk besloten is, zal uitgestort worden over de verwoester. Ik zal het vers niet nader verklaren, maar het gaat erom dat een vastelijk besloten verwoesting zou komen. Nou, dat wordt nog vele malen herhaald natuurlijk, ook andere schriftplaatsen. Maar dat lijkt me langzamerhand wel bekend. Dus terug naar Jesaja 10, vers 23. Want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heer der Heerscharen doen in het midden deze ganse lands. Dat wil zeggen, het wordt eerst genoemd in verband met Assyrië en daarna wordt het genoemd in verband met Israël. De volgorde ligt in de praktijk andersom. Maar de aard van het hoofdstuk vertelt het nou eenmaal zo. Het gaat om de Assyriër en daarna komt men toch bij Israël terecht. Eenvoudig omdat daarna via Israël gesproken zal worden over de komst van het Messiaanse Rijk. En dat is dan hoofdstuk 11. Vers 24. Daarom zegt de Heere, Heere der Heerscharen, vrees niet gij, mijn volk, dat de Sion woont voor Assur. Als hij u met de roede zal slaan en hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze der Egyptenaren. Dat is kijk, het staat er alsof het een troostrijke gedachte is, maar bij nader inzien is het zo troostvol natuurlijk niet. Want er staat wel degelijk dat Assur dat volk zal slaan en de staf tegen het volk zal opheffen. Daar staat het toch? Ja. En dat is dezelfde wat moeilijke constructie als in Jesaja 2, de laatste versen die we al verschillende malen hebben aangehaald inmiddels. De laatste versen waar gesproken wordt over die volkeren die zo tekeer gaan tegen Israël. En dan staat er, vers 22, laat gij lieden af van de mens, wiens toorn in zijn neus is, of wiens geest in zijn toorn is, of in ieder geval die kwaad wordt. Want waarin is hij te achten? Want zie de Heere, Heere der Heerscharen. Dezelfde titel. Zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen de stok en de staf, alle stok des broods, alle stok des waters enzovoorts. Want de gedachte is dat men niet zo bang zou moeten zijn voor deze heidense volkeren, deze heidense machten, maar dat men bang zou moeten zijn voor de Heer. Dat wil niet zeggen dat die heidense machten niet komen, die komen wel degelijk. Maar het gaat erom dat de Heer zelf een oordeel zal brengen over Israël. En daar helpt geen verbond tegen. En dus zou men voor die Heer, zou men de Heer moeten vrezen en niet zomaar de mens. Overigens, we hadden het er straks over die verbonden. Waarop men zou steunen. Oh, dat heb ik al aangehaald, geloof ik, ja. Ik hoef het niet meer aan te halen. Nee, het gaat er dus om dat men bang zou moeten zijn, niet voor die volkeren met wie men een verbond gesloten had, maar die toch onbetrouwbaar zijn, maar dat men zou moeten vrezen de Heere, want die zal met de roede slaan. En zo staat het dus ook hier in vers 24 van Jesaja 10. Daarom zegt de Heer der Heerscharen, vrees niet gij mijn volk dat de Sion woont voor Assur. Hoezo, zal Assur dan niks doen? Jazeker wel, hij zal u met de roede slaan en hij zal zijn staf tegen u opheffen. Naar de wijze der Egyptenaren staat er. Maar ik moet er wat bij vertellen. In dit vers 24 staat niet gewoon vrees niet, maar er staat vrees niet voor Assur. Men zal wel moeten vrezen, maar men zal de Heer moeten vrezen. Ook in de zin van er bang voor moeten zijn, omdat de Heer zijn oordeel zal zenden. Staat niet vrees niet, staat vrees niet voor Assur. En bovendien wordt het niet gezegd tot Jacob of iets dergelijks, maar het wordt gezegd tot mijn volk. Want alleen als Israël Gods volk is, heeft het niks te vrezen. Er staat uitdrukkelijk vrees niet gij mijn volk dat de Sion woont. Niet Jacob dat de Jeruzalem woont, maar Israël, Gods volk dus, wat de Sion woont. Dat hoeft niet bang te zijn. En dat is duidelijk wat dat betekent. Het wordt gezegd tot een Israël wat tot aanvaarding van de Messias gekomen is. Het wordt dus gezegd tot het overblijfsel. Dat zou niet bang hoeven te zijn voor Assur. Want de volgorde der gebeurtenissen, die kennen wij uit andere schriftplaatsen. Maar die volgorde is deze, dat na de opname van de gemeente, dat Israël, een ongelovig Israël overigens, een verbond zal hebben met de Assyriër. Dat verbond dat werkt zo'n beetje 3,5 jaar en dan loopt het fout. Want dan komt er inderdaad een verdelging over de Joodse staat, over Palestina, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is dat haastig verderf. Waarin het verbond, waarin men wel een verbond heeft, maar dat verbond, dat maakt niks uit. Er blijkt niks meer waar te zijn dan het papier waarop het geschreven staat, zegt men dan. En zo is het dan ook. En die situatie eindigt aan het eind van de 70ste week van Daniël in de bekering van het overblijfsel van Israël. Waar Israël zich keert tot dien die het slaat. En dan bedoel ik niet de Assyriër, maar de Heer zelf uiteraard. Die hen dan verlossen zal. Op de bekende wijze. Zijn verschijning op de Olijfberg, de vlucht van het overblijfsel door de Olijfberg naar de woestijnen, naar Petra en al dat soort dingen meer. Waarna begint opnieuw de kolonisatie, zou je moeten zeggen, van Palestina. Men zal namelijk het land opnieuw bouwen, men zal Jeruzalem bouwen en al die dingen meer. Terwijl dat beest, die Assyriër dus, nog steeds koning is, of juist koning is van Babel en van het wereldrijk van die dagen. En in die dagen krijg je dan dat dat wereldrijk zich keert tegen een herstelde en gelovige Joodse of Israëlitische staat in Palestina. In de dagen waarin ook de 144.000 verzegelden het evangelie van het koninkrijk zullen prediken enzovoorts. En totdat Israël, totdat Ammi, want dan is Israël niet meer Lo-Ammi, maar Ammi. Totdat volk van God, volk des Heren, wat in Sion woont, niet zomaar Jeruzalem, maar het wordt Sion genoemd omdat de troon van David er weer staat, natuurlijk, hè. Totdat Israël wordt gezegd, vrees niet voor Assur. Want dat Assur gaat nog wel degelijk de keer. Of, zullen we het eens anders zeggen, vrees niet voor de koningen der opgang der zon. Die van de opgang der zon zullen komen. Ze komen wel. Ze komen zelfs op de berg Israëls. Ja, Armageddon. Dat is leuk hoor, de wegwijzers staan erbij. Ik heb er foto's van gezien. Er staat precies bij, dit is Megiddo. En dit is de plaats waar de heidense legers vernietigd zullen worden. Volgens Openbaring 16. Is leuk, dan gelooft men ineens het Nieuwe Testament in Israël. Heel vreemd is dat. Ja. Het is bijna een verboden boek. Nou, niet helemaal, maar bijna een verboden boek. Maar ze willen wel weten dat in Armageddon, dat daar dan deze vijandelijke legers vernietigd zullen worden. Eigenaardig is dat, hè? Maar ze zijn een beetje traag van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Toch? Want ze spraken nog veel meer. Nou, hoe dat ook zij, vrees niet, mijn volk, dat de Sion woont voor Assur, als hij u met de roede zal slaan en hij zijn staf tegen u zal opheffen. Waarna volgt de uitdrukking, naar de wijze der Egyptenaren. Of, nou ja, laat ik het anders zeggen. Het is ongetwijfeld de verwijzing naar de situatie van bij de uittocht uit Egypte, waarbij de Heer zijn staf ophief. Want er staat niet dat de Egyptenaren hun staf ophieven, maar het gaat erom dat de Heer zijn staf ophief en de zee kliefde. Dat wil zeggen dat de Heer zal doen wat hij in het verleden ook voor Israël gedaan heeft. De zee week uiteen en Israël trok er veilig door. Dat is hetzelfde als dat de volkeren uiteen wijken om ruimte te geven aan Israël. Ja, toch? Ja, wij denken bij de zee aan de uitbeelding van de dood en zo. Dat is ook wel zo. Maar wat de dood is voor de natuurlijke mens, dat zijn de volkeren voor Israël, uiteraard. En toen werd de zee gekliefd en Israël kon er door. Het is ongetwijfeld zo dat in de toekomst Assur of Babel, of hoe het ook maar heten mag, zich keert tegen Israël, dat die legers uiteen zullen moeten wijken, ook wel letterlijk eventueel, om Israël door te laten. Dat blijkt ook wel, want er zijn meerdere gelegenheden waarbij dat gebeurt. En de belangrijkste, de meest bekende, is die natuurlijk van de, die ik net noemde, waarbij de volkeren ruimte moeten geven, opdat het overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten. Niet alleen door de Olijfberg, maar ook door de volkeren heen naar Petra. Dat lijkt heel vreemd, omdat het daar een complete toestand, een gekkenhuis dus ongeveer is. Daar in het Midden-Oosten, in die dagen. Omdat we op datzelfde moment aan de ene kant te maken hebben met de legers van dit beest, van Assur zullen we dus maar zeggen. En aan de andere kant, echt aan de andere kant, hebben we te maken met de Russische legers. Want die spelen zo'n belangrijke rol in de tweede helft van de 70ste week. En toch zal het mogelijk zijn dat een klein overblijf vanuit Israël zal kunnen vluchten. Jeruzalem uit, Jordaan over en naar Petra. Ja, hoe kan dat? Ja, dat staat er nou eenmaal. Er staat er nou eenmaal dat precies het gebied waar ze door moeten, dat dat vrij zal blijven. Moab, Ammon, Edom en Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons heet dat. Dus in Daniël 12. Dat is precies het gebied waar je door moet als je van Jeruzalem naar Petra wil. Dat wil zeggen, de volkeren, de wateren, zijn daar blijkbaar geweken. Zoals de berg ook week en zoals de wateren van de Jordaan vermoedelijk ook letterlijk zullen wijken. Want daar houd ik het op. Ja, dat is een raar verhaal misschien, maar ik denk dat het overblijfsel inderdaad eerst naar het oosten trekt. Niet meteen naar het zuiden, maar eerst naar het oosten de Jordaan over. En dan aan de oostzijde van de Jordaan, en het Jordaan dan naar het zuiden trekt, naar Petra. En dan moeten ze dus de Jordaan over en daarna komen ze uit Petra weer terug en weer de Jordaan over. En ik denk dat bij beide gelegenheden de wateren van de Jordaan ook letterlijk zullen wijken. Want we hebben daar een voorbeeld van bij de geschiedenis van Elia en Elisa. Waarbij Elia met Elisa in zijn kiel zocht, maar het was Elia. Waarbij Elia de Jordaan overtrekt en niet zijn staf, maar wel zijn mantel uitstrekt over het water. En dan wijken de water en ze gaan van het westen naar het oosten de Jordaan over. En daarna blijft Elia achter en komt Elisa alleen weer terug. Dan is Elia dus wedergeboren en nou heet hij Elisa, want zo zit het gewoon. En dan wordt dezelfde mantel over het water uitgestrekt en dan wijken de wateren weer. En zo komt hij dan terug. Dus dat is je reinste beeld van dood en opstanding natuurlijk. En ik zeg altijd, de wateren ter plekke zijn daar natuurlijk al lang aan gewend. Als dat gebeurt. Want het is heus dezelfde plek waar Jozua ook doorging. Het is precies dezelfde plek tegenover Jericho bij Gilgal. Precies dezelfde plek. Dus het is al 3 keer gebeurd. 1 keer met Jozua, toen met Elia, toen met Elisa. En heb ik het nog niet gehad over dat die water ook die bijl moesten teruggeven die ze opgeslokt hadden. Dat was ook op dezelfde plek. Die bijl die weer ging drijven, weet u wel. Het ijzer wat ging drijven, heel eigenaardige zaak. Maar goed, dat is dus al 4 keer. En dat zal dus ongetwijfeld nog zeker 2 keer gebeuren in de toekomst. Nou, ik denk dat daarnaar verwezen wordt. Hoewel het vers zelf niet zo duidelijk is, hoor. Want je zou, als je wil, ook kunnen lezen dat Assur zijn staf opheft tegen Israël. Maar ik denk dat het andersom is. Ik denk dat het gaat om het volbrengen van de toorn van de Heer. Zoals eens de wateren van Egypte moesten wijken voor Israël, zo zullen we nu, zal nu Assyrië moeten wijken en ruimte maken voor Israël. En dan is het noemen van de Egyptenaren dus een verwijzing naar de uittocht uit Egypte. En vergis u niet, dat was het eerste wereldrijk uit de totale reeks. Als we de wereldrijken zien als die reeks van 7, je kunt het ook anders stellen, de Bijbel doet het ook. Maar de Bijbel rekent ze ook als 7 en dan is de eerste Egypte. En daarna was de tweede Assur. Dus het is helemaal zo'n vreemde combinatie die hier gemaakt wordt. Nou goed, Egypte moest er toen aan geloven en zo zal Assyrië er ook aan moeten geloven. Mooie uitdrukking vind ik dat altijd. Ze zullen eraan moeten geloven. Dat betekent ze moeten geloven of anders moeten ze eraan geloven. Want, vers 25. Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toorn tot hun vernieling. En dat is dus de vernieling inderdaad van de Assyriërs. En ik geloof dus dat dat ook al gezegd wordt dus in het laatste, de laatste zin van vers 24. Nog een klein weinig. Dat duidt op uitstel. En zo is het natuurlijk ook. Want dat is het kleine weinig is gewoon die tijd van onze bedeling waarin het allemaal gebeurt. En het is de tijd ook van de zesde bedeling, die hoort daar natuurlijk ook bij. Het hoort allemaal bij de verborgenheid van het koninkrijk. Tijd die voorbij zou gaan voordat het definitieve oordeel over de volkeren der aarde zou komen. Nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap, namelijk mijn toorn tot hun vernieling. Waarna een heleboel versen volgen over de vernietiging van deze heidense wereldmacht, opdat uiteindelijk de macht, de heerschappij terecht zal komen bij de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem, uit vers 32. Zie. Nou, dat is allemaal toegepast nu op de toekomst. Op de zesde bedeling, de tijd namelijk waarin het overblijfsel van Israël behouden zal worden. Er is ook geen spel tussen te krijgen, natuurlijk gaat het daarover. Het enige probleem is echter dat vers 22, en ook eigenlijk vers 20 en 21, uit dit hoofdstuk worden aangehaald in Romeinen 9, waar het helemaal niet gaat over de zesde bedeling, maar over de vijfde. Dat wil zeggen, daar gaat het niet over de toekomstige bekering van Jacob, zal ik maar zeggen. Maar dan gaat het over onze tegenwoordige bedeling. Dat heeft niks te maken met de openbaring van het koninkrijk, maar met de verborgenheid van het koninkrijk. En het is de moeite waard om dat even na te gaan, hoewel het de meeste van u wel bekend zal zijn. Maar we vinden dat commentaar dan in Romeinen 9. Want daar staat in Romeinen 9 vers 27... En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. En dat was dus uit Jesaja 10 vers 22 geciteerd. Maar meteen daarna in vers 29 namelijk van Romeinen 9... citeert hij uit Jesaja 1, wat wij ook al gedaan hebben. Want daar zegt hij, en gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, al voor Jesaja 10, namelijk in Jesaja 1 al, indien de Heere der Heerscharen, de Heere Zebaoot heet het hier, ons geen zaad had overgelaten, een klein weinig stond er, hè, of een weinig had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Zodat hier deze beide schriftplaatsen uit Jesaja worden aangehaald en hier worden toegepast. Ja, wel degelijk op Israël. Maar niet op het overblijfsel dus straks in de dagen van de grote verdrukking. Maar ze worden hier toegepast op het overblijfsel uit Israël, of uit Jacob zo je wilt, in onze tegenwoordige dagen. En dat blijkt voor sommigen een beetje problematisch te zijn. Want wat leren we hier in Romeinen, Romeinen 9 tot en met 11? Daar leren wij dat er in de loop der eeuwen altijd een overblijfsel in Israël geweest is. Ik heb dat in de tijd al aangehaald toen we over het overblijfsel gesproken hebben. Er is altijd een overblijfsel onder Israël geweest. Zoals er een overblijfsel was, een gelovig overblijfsel dus, wat zijn knieën niet voor Baal gebogen had in de dagen van Elia. Want zo staat het in Romeinen 11. En zo staat er in vers 4. En zo staat er ook in Romeinen 11 vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Na de verkiezing der genade. En wij spraken zojuist over het overblijfsel wat er zal zijn in de zesde bedeling. En er blijkt dat er dan ook inderdaad niks anders is dan dat. Omdat het ongelovig deel van Israël helemaal niet overblijft en dan ook daadwerkelijk uitgeroeid zal worden. In onze dagen echter kennen wij een overblijfsel van Israël. Dat zijn dus de gelovigen uit Israël. Terwijl er ook anderen zijn die ongelovig zijn, maar nog niet zijn uitgeroeid. Ze leven nog. Maar hoe het ook zij, het overblijfsel van Israël is het gelovig overblijfsel van Israël. Het zijn de gelovigen, die zijn er altijd geweest, die zijn er ook in onze dagen en die zullen er ook in de toekomst zijn. De zaak is nu dat deze profetieën uit Jesaja 10 in het algemeen, zoals alle profetie, van toepassing is op de dagen van het nieuwe verbond. En de dagen van het nieuwe verbond zijn uiteraard de dagen van het koninkrijk. Want dat is het echt hetzelfde. Als je in het Oude Testament nazoekt alle profetieën over het nieuwe verbond, dan zul je meteen zien dat het in verband gebracht wordt, altijd zonder uitzondering, met de troon van David. Het nieuwe verbond is ook eigenlijk hetzelfde als het Davidisch verbond. Een verbond namelijk met betrekking tot een zoon van David die voor eeuwig op de troon zal zitten, in tegenstelling tot de dagen van het oude verbond, want in het oude verbond zou David zelf en zijn afstammelingen op een troon zitten die teniet gedaan zou worden, die zou wankelen in elk geval. Kijk, u moet erbij bedenken dat hoewel pas laat deze troon van David opgericht werd, honderden jaren namelijk na de uittocht uit Egypte en dus na het aanbreken van het oude verbond, het toch zo is dat dat koningschap geregeld werd in en door het oude verbond. De eerste plaats is natuurlijk gewoon zo dat in Genesis 49 al gesproken wordt over de scepter van Juda. Maar bovendien in de wet zelf vindt men voorschriften met betrekking tot de koning. Een koning die Israël de eerste honderden jaren weliswaar niet kreeg, maar de wet zelf regelt het koningschap. En regelt ook het erfrecht van de troon en al die dingen meer. Kortom, de monarchie van Israël was wel degelijk gebaseerd op het oude verbond. En dat geldt voor het koningschap en dat geldt voor het priesterschap. En als er een nieuw verbond komt, dan komt er niet alleen een ander priesterschap, zegt de Hebreeënbrief, maar dus ook een ander koningschap. Kan ook al niet missen, want dat is het koningschap van Melchizedek natuurlijk. Nou, hoe dat ook zij, onder het oude verbond hebben we het koningshuis van David en onder het nieuwe verbond hebben we het koningshuis van de zoon van David. Dus, begin ik weer, de profetieën die gedaan worden, de beloften die gedaan worden, zijn beloften aangaande het nieuwe verbond. En dus zijn er beloften aangaande het koninkrijk. En de waarheid die ons in het Nieuwe Testament wat uitgebreider verteld wordt, omdat het niet uitgebreid genoeg al in het oude stond, is dat dat nieuwe verbond zelf verdeeld wordt in twee belangrijke delen. Namelijk, het wordt verdeeld in de twee verschillende hoedanigheden van het koninkrijk. Namelijk, eerst het verborgen koninkrijk en daarna het geopenbare koninkrijk. Nou, dat is voor de meeste van u langzamerhand wel bekend. Kijk, het nieuwe verbond als zodanig wordt natuurlijk gewoon beschreven in het oude. En we hebben helemaal niet een nieuw deel van de Bijbel nodig om dat uitgelegd te krijgen. Want dat de Messias zou komen en zijn koninkrijk zou oprichten als vervulling van de belofte aan David, en dus onder het nieuwe verbond, dat is duidelijk genoeg. Dat staat allemaal in wat wij dan het Oude Testament noemen. Vanwaar dan dat Nieuwe Testament, de boeken van het Nieuwe Testament? Wel eenvoudig, omdat daarin uitgelegd wordt de verschillen die er binnen dat Nieuwe Verbond zijn, of binnen het Koninkrijk. Namelijk, het gaat om het verschil tussen het geopenbaarde Koninkrijk, wat nog steeds toekomst is, en het verborgen Koninkrijk waar we nu vandaag in leven. En daar gaan eigenlijk alle nieuwtestamentische geschriften over. Vandaar dan ook dat de meest aangehaalde schriftplaats uit het Oude en het Nieuwe, dat is die schriftplaats die spreekt over Christus die gezeten is aan de rechterhand God, ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt enzovoorts. Kortom, het citaat dus uit Psalm 110. Dat wordt het meest aangehaald. Waarom? Omdat het daarom gaat dat er een geopenbaard koninkrijk komt. Dat is bekend. Maar dat het koninkrijk ook eerst verborgen zou zijn en dat de Messias dus zou zitten niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar op de troon van zijn vader, namelijk God in de hemel. Wel, die waarheid die moet speciaal toegelicht worden. En vandaar al die Nieuwtestamentische boeken. Nou, en wat we nou tegenkomen in Romeinen 9... is inderdaad dit verschijnsel, namelijk dat de profetie uit Jesaja wordt aangehaald. Een profetie in Jesaja 10 of uit Jesaja 1, waarvan zonder meer duidelijk is dat hij spreekt over de openbaring van het koninkrijk van Christus over Israël en de volkeren in de toekomst. Daarvoor hoeft het ook niet aangehaald te worden, want dat lees je gewoon uit Jesaja zelf wel. Dat hebben we zojuist ook gedaan. Echter, er komt een specifiek nieuwtestamentisch commentaar op, waardoor dezezelfde profetie, die dus van toepassing is op de zesde bedeling, zal ik dan maar zeggen, en de zevende natuurlijk, die wordt toegepast op de vijfde en dus in verband gebracht wordt met het verborgen koninkrijk. Want wij leven in dagen waarin die Assyriër nog niet verschenen is, maar hij is er wel op. Ik zei, hij is niet verschenen, maar hij is er wel. Wij leven dus in de dagen waarin het koninkrijk nog niet verschenen is. Nou heb ik het over het koninkrijk van Christus, maar het is er wel. Alleen niet hier. Daarom is dat gebed ook, uw koninkrijk komen. Maar het is er wel, maar niet hier. Het is ergens anders. En dat is met die Assyriër ook. Hij is er wel, maar hij is niet verschenen. Zoals met de Heer zelf ook. Hij is in ons midden, maar hij is niet verschenen. Want wij zijn, we hadden het gisteravond over, wij zijn verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Uit Titus 2. Wij wachten op zijn verschijning, maar hij is hier wel. Alleen hij verschijnt niet. Want dan zou je hem moeten kunnen zien. Nou, dat is met de Assyriër ook. Want hij werkt nu in het verborgene. En hij zal in de toekomst geopenbaard worden. Dat staat er trouwens andersom in 2 Thessalonicenzen 2. Want daar staat: te zijner tijd zal hij geopenbaard worden. En dan zeggen wij, hoezo geopenbaard? En dan zegt Paulus, jazeker, want nu werkt hij in het verborgene. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewerkt, gewrocht. Want zijn verschijning wordt nu nog wederhouden. En dat is omdat we leven in de dagen van de verborgenheid. Daarom werkt hij ook in het verborgen. En pas later in Openbaring 17, daar vinden we dat visioen van die vrouw en die draak, zal ik dan maar zeggen. En er wordt gezegd, ik zal u tonen de verborgenheid. Toch? Ja, de verborgenheid der zeven sterren. Maar ook van die vrouw die op het beest zit. Want ze had een naam geschreven op haar voorhoofd, namelijk verborgenheid staat er dan eerst en dan het grote Babylon. En dan blijkt dat Babel dus eerst verborgen was, volgens 2 Thessalonicenzen 2, maar geopenbaard zal worden in de toekomst. En dat pas na de opname van de gemeente. En dat Babel, dat wordt geregeerd gewoon door die vent die hier heet, die Assyriër. Ja, hoe die heet. Hij heeft zoveel namen en titels. Nog meer dan onze koningin, denk ik wel eens. Hoewel. Maar goed. In ieder geval een heleboel. Ja, hij heet ook de vorst van Tyrus. Dat ligt lang niet bij Babel, maar goed. Maar daar is hij wel vorst van. En daar gaat het nou maar om. Die figuur die werkt nu in het verborgen en in de toekomst zal hij geopenbaard worden. Zodat nu deze profetie uit Jesaja 10, maar ook uit Jesaja 1, ook een toepassing heeft op onze dagen van het verborgen koninkrijk. En dat is wat dus heel speciaal in het Nieuwe Testament gedemonstreerd wordt. En met name dan hier in Romeinen 9. Daar wordt dus Jesaja 10 aangehaald, maar niet toegepast op de gebeurtenissen in en na de 70ste week van Daniel. Maar ze worden toegepast in deze dagen waarin het koninkrijk tot stand gekomen is, maar verborgen is. En waarin deze Assyriër tekeer gaat, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, of hoe je maar heten mag, maar ook in het verborgene. En zo vinden we vandaag ook een overblijfsel van Israël, maar ook in het verborgene. Want waar vinden we dat overblijfsel van Israël dan? In de gemeente, is verborgen namelijk. Kijk, daar zal ik eens een ander voorbeeld bij aanhalen. Want we hadden het toch al over de bijl. Die weer kwam bovendrijven. Hadden we het toch al over. Want die bijl die was namelijk van de steel geschoten. De vraag kent u, hè? Ja, want men zou een huis gaan bouwen. Een benader inzien was de bijbelschool eigenlijk, maar goed. Maar in ieder geval, men zou een huis, een onderkomen gaan bouwen. Omdat het oude te klein was, dat klopt. Want het oude huis wat ze hadden, was het oude verbond natuurlijk. En dus moest er een nieuw huis gebouwd worden. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. En daarvoor moesten de bomen gekapt worden. Want ja, als je niet eerst gestorven bent, dan kun je niet opstaan. Kun je ook het nieuwe verbond niet ingaan. Dus moesten bomen gekapt worden om het nieuwe huis te bouwen. Hè? Ik kan het ook snel vertellen hoor, ja. En dus dat deden ze toen bij de Jordaan. Want de Jordaan is dat wat van boven naar beneden stroomt. Jarat, dat komt van boven naar beneden, Jordaan. En, want dat is het levende woord van God. Dus Jarat, ja. En daar moest het huis natuurlijk gebouwd worden bij het levend water. En toen bouwde men het huis en daar was men goed mee bezig. Maar toen vloog de bijl, het vloog het ijzer van de steel van, enzovoort. Hè. Zo ging dat, hè. En toen viel de bijl in het water. Zo kan het ook. Maar de variant op dit verhaal is, ja, dat is een oudere variant op dit verhaal. De mozaïsche variant, heeft niks met schaken te maken. Maar een mozaïsche variant is dat de ijzer van de steel vliegt en daarna iemand aan het hoofd treft die daardoor gedood wordt. En pas daarna valt hij dan in het water natuurlijk, maar goed. Maar daardoor ontstaat het verschijnsel dood door schuld. Nee, zonder opzet, was geen moord, maar wel dood door schuld. Ja. En wat moet men dan doen als men dus die bijl zo gehanteerd heeft, als men schuld heeft aan die dood, dan moet men dus de steel maar gauw neergooien en heel hard lopen. Hè? Naar bijvoorbeeld, Sichem toch, hè? Dat leek me het beste voorbeeld. Ik had bijna gezegd Hebron, dat kon ook. Maar laten we deze keer maar eens even Sichem nemen voor het gemak. Want ik heb al zo vaak verteld dat Sichem een beeld is van de gemeente. Maar Sichem is een van de 6 vrijsteden. Hebron hoort er ook bij, nog een paar, hè. Maar men moet dan vluchten naar de vrijstad. En wat moet je daar doen? Dan moet je opgeborgen worden. Dan moet je verborgen worden. Hè? Ja, want in de vrijstad regeert in de praktijk niet de koning, maar de hoge priester. Want de vrijsteden zijn inderdaad Levitische steden. En daar regeert de hoge priester. Nou, dat is de gedachte. En daar is men dan vrij voor de wraak van de bloedwreker. Nou, dat is het verhaal in het kort. En toegepast betekent het gewoon dat degene die het huis zou bouwen en die dode schuld op zijn geweten heeft, zal ik maar zeggen, dat is gewoon Israël. En degene die door de bijl getroffen werd, was uiteraard de Heer zelf. Zodat je maar weer ziet dat het naar onze wettige normen niet moord is, maar wel dood door schuld. Er bestaat verschil tussen. Ja. Dood door schuld. Zo heet het bij ons ook. Dan heb je toch schuld. Wij zijn geneigd te denken van de dood door schuld, dan heb je geen schuld. Omdat het zonder opzet was. Maar ook als zonder opzet was, ben je wel degelijk schuldig. Zie. Nou, en dat Israël zou moeten vluchten naar de vrijstad. Maar de vrijstad is gewoon de gemeente. Want in de gemeente regeert niet de koning, maar de hoge priester. Eigenlijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is de mooiste variant op het verhaal die ik ken. Want men is vrij in de vrijstad tot aan de dood van de hoge priester. En nou is de volgende vraag, en wanneer sterft dan de hoge priester? En het antwoord is never. Hè? Nee, want de hoge priester is uiteindelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die leeft altijd, staat er. Die is dat trouwens wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat zou je niet eens hoge priester zijn, zegt de Hebreeënbrief. Dus het verhaal is dat Israël vlucht als het gelovig is en zich houdt aan het woord van God en niet traag van hart is om te geloven al wat de profeten gesproken hebben, wel, dan vlucht het dus volgens wat de profeten gesproken hebben naar de vrijstad en dus naar de gemeente. Met andere woorden, waar is nou dus het gelovige overblijfsel van Israël? In Sichem. In de gemeente. En als je Israël ziet als vrouw, en dat kun je heel goed, dan betekent het in de praktijk dat Israël dus die Samaritaanse vrouw is. Dat is een hele moeilijke variant natuurlijk. Ja, maar dat zijn gewoon christenen. Dat is een moeilijk woord voor een christen. Een Messias beleidende Jood. Ja, dat is inderdaad correct. Dat, als we praten, oh ja, ik moet het nou meteen corrigeren hoor. Ik moet het namelijk verder toelichten. De gedachte is, en die heb ik vroeger ook vaak horen vertellen, dat er een gelovige overblijfsel van Israël bestaat. En dan denkt men vaak dat dat de orthodoxie is onder het Jodendom. Dat denkt men echt. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk groot misverstand. Want juist de orthodoxie van Israël, dat zijn de grootste tegenstanders van het christendom. Dat wil zeggen, het zijn de grootste tegenstanders van de Heer Jezus. Dat zijn die vijandige lui. Dat zijn die lui die met stenen gooien daar ook in Jeruzalem enzovoorts. Hè? Dat zijn die lui die Paulus vervolgden. Want Paulus zelf was een orthodoxe Jood en hij moest er juist van bekeerd worden. Zodat je het gelovig overblijfsel niet vindt onder de orthodoxie. Daar vind je nou juist het ongelovig overblijfsel. Om een rare term te gebruiken. Dat blijft dus ook niet over. Hè? Maar dat is juist het meest ongelovige. Vooral als je beseft dat het begrip ongeloof in de Bijbel staat niet voor diegenen die nooit tot geloof gekomen zijn. Maar het staat voor diegenen die het hebben afgewezen. Dat zijn ongelovigen in de Bijbel. Zij die de boodschap verwerpen. Nou, dat is precies wat het orthodoxe Jodendom doet. Ja, soms weet men niet beter. Maar ja, de Emmausgangers wisten ook niet beter, maar het werd ze wel kwalijk genomen. Want ze hadden beter moeten en ook kunnen weten. Dus het is wel degelijk hun eigen verantwoordelijkheid. Ik weet wel, sommigen zijn redelijk ter goede trouw, maar je mag dat zo niet zeggen. Als men echt trouw is, dan komt men na verloop van tijd zelf tot inzicht. Als men echt trouw is aan het woord, dan bestudeert men het woord en komt men tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias. Vroeg of laat, dat gebeurt gegarandeerd. En als het niet gebeurt, dan ben je niet gelovig, maar dan ben je ongelovig. Misschien wel orthodox Joods, maar dan ben je ongelovig. Want dan geloof je niet al wat de profeten gesproken hebben. Om maar te zwijgen van dat je dan dus ook niet gelooft wat het Nieuwe Testament gezegd wordt. Maar zo bedoelde ik het nog niet eens. Ik bedoelde echt dat men dan niet gelooft al wat de profeten onder het Oude Verbond gesproken hebben. Dus men vindt het gelovig overblijfsel van Israël niet onder de orthodoxie van Israël, men vindt het gewoon onder de zogenaamde Messias beleidende Joden, want zo heet zoiets. Ik hou niet zo erg van die uitdrukking hoor, zoals gezegd, dat ben je gewoon een christen, maar dan van Joodse afkomst. Maar ik moet erbij zeggen, dat maakt weinig uit. En dat is wat hier in Romeinen 9 tot en met 11 ook feitelijk wordt uitgelegd. Want het gelovige overblijfsel van Israël is om te beginnen, nou beginnen we ergens, je moet ergens beginnen, hè, is om te beginnen dat deel van het Jodendom wat tot aanvaarding is gekomen van Jezus van Nazareth als de beloofde Messias der Schriften, de Christus der Schriften. Maar dat was om te beginnen. Want ditzelfde Romeinen 9 tot en met 11 legt vervolgens uit, of legt eerst uit, niet vervolgens, maar legt eerst uit in Romeinen 9, dat alles helemaal niks met afstamming te maken heeft, en het heeft er niks mee te maken met wie je moeder was, afstamming dus, hè. Want het heeft alleen maar te maken met geloof. Zodat het gelovig overblijfsel is in de eerste plaats, zijn in de eerste plaats de gelovigen uit het Jodendom. Maar in de tweede plaats zijn het de gelovigen uit de andere 10 stammen van Israël, want dat wil ik toch even noemen. En vervolgens zijn het de gelovigen gewoon uit alle volken, ongeacht hun afstamming. Want in Romeinen 1 tot en met 8, dat ging hier aan vooraf, is natuurlijk uitgebreid gezegd dat het niks uitmaakt, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook de Griek, want je moet ergens beginnen. Je begint dus bij de Jood, maar het is eerst de Jood en ook de Griek, ex aequo hoor, en niet in die volgorde, maar beide gelijk. Want, Romeinen 3, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Zo is het toch? Dat wil zeggen, er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Want God is rijk over allen die hem aanroepen. Want is God een God der Joden alleen? Nee, nee. God is Heere der Heerscharen. Daar heb je het gewicht van die term in, met name Jesaja, waar die term zoveel gebruikt wordt. Hij is Heere der Heerscharen. Hij is ook God der Heidenen. En dus wordt niet alleen de vooruit, niet alleen de besnijdenis, maar ook de vooruit gerechtvaardigd door geloof alleen, anders niks. Met andere woorden, het betekent gewoon dat ook de gelovigen uit de heidenen moeten gerekend worden tot het gelovig overblijfsel. En aangezien het gelovig overblijfsel altijd geplaatst wordt onder de heerschappij van de heilige Israëls, de God van Israël, betekent het dus inderdaad dat alle gelovigen behoren tot het gelovig overblijfsel van Israël. Want het heeft niks met afstamming te maken. Ja, maar dat fase voor fase, zo wordt het ook uitgelegd hier hoor. Maar dat is Romeinen 9, 10 en 11, dus dat ga ik nou, kan ik allemaal niet gedetailleerd doen. Maar dat is de gedachte. Want de heidenen die tot geloof komen, laat ik het anders zeggen, de heidenen die tot aanvaarding komen van de God van Israël, worden beschouwd als de vreemdelingen die binnen de poorten van Israël zijn, maar die wel degelijk tot Israël gerekend worden. En alle wetten die aan Israël gegeven worden, zijn van toepassing voor allen die tot Israël aan Israël toegevoegd zijn. Was Caleb een Jood? Jazeker, natuurlijk was Caleb een Jood. Maar die van geboorte. Maar het gaat er niet van geboorte. Dat denken reformatorische gelovigen of christenen denken dat dat via de geboorte gaat en via de dood. Maar het is helemaal niet waar. He? Caleb was een Keniziet, staat er. Maar die werd toegevoegd aan de stam van Israël en werd als Jood gerekend. Natuurlijk, hij was het ook. Want hij had de God van Juda aanvaard. En zo had je Naomi, de Moabitische, die zei... Dat was Rutte, dat was een Moabitische. Ingewikkelde situatie. Maar men weet namelijk niet meer wat Israël eigenlijk is. Tot Israël behoort alles wat de God van Israël dient. En als wij de God van Israël dienen, de God van Abraham, Isaac en Jacob en dus van Israël, dan worden wij tot Israël gerekend, daarom heten wij ook het Israël Gods. En als wij het Israël Gods zijn, hoewel we gelovigen uit de heidenen zijn, dan behoren wij dus tot het gelovig overblijfsel van het Israël Gods. En dus horen we tot Ami. Mijn volk. En ook dat staat hier in Romeinen 9. Ja, ja. Daar staat het toch. Even terug. In Romeinen 9. Daar wordt gesproken in Romeinen 9 vers 23. Over vaten der barmhartigheid. In tegenstelling tot vaten des toorns uit vers 22. De vaten des toorns. Dat is een term die gebruikt wordt voor Israël. Het natuurlijke ongelovige Israël, met name zelfs het Israël onder de wet. Maar de vaten der barmhartigheid, dat is de uitdrukking voor de gelovigen van deze bedeling, de gemeente dus. Die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En u weet wat er tevoren bereid werd? De roeping van de gemeente. De verborgenheid die later geopenbaard werd. Tot heerlijkheid van ons, enzovoorts, hè. Nou goed, daar staat over die vader der barmhartigheid, vers 14, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. En dan zou je zeggen, ons, dat is Paulus en de zijnen, en het waren Joden. Maar hij zegt, ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Want de aardigheid is natuurlijk, als Paulus zegt ons, dan weten we het nog niet. Want Paulus was Jood en hij was heiden. Dat is vers 24 inmiddels, ja. Welk hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Want zoals in Paulus Jood en heiden één waren, want hij was Jood zowel als Romein, zo is in Christus Jood en heiden één, want Paulus is een type van Christus. En daarmee van de gemeente. En in de gemeente is Jood nog Griek, Jood nog heiden. Het verschil bestaat niet, het is één geworden, want de middenmuur des afscheidsels is verbroken. Maar dat stond in Efeze 2. Nou, lees ik hier verder. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen gelijk. Ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen met Lo-Ami was, Ami noemen. En Lo-Rugama zal ik Rugama noemen. Oftewel, niet mijn volk zal mijn volk zijn. Maar lezen wij dat in Hosea, dan gaat het inderdaad over Israël. Maar Paulus zegt, nee, het gaat ook over ons heidenen. Maar ook uit de heidenen gelijke in Hosea zegt. Want Lo-Ami betekent niet mijn volk. En niet mijn volk betekent, het is niet Israël. Want Israël is Gods volk. Is Israël Gods volk? Ja, natuurlijk. Maar de vraag is alleen, wie is Israël? En Israël bestaat uit gelovigen. En ze waren eerst niet Israël en niet Gods volk, maar zij werden Gods volk. En als het niet Gods volk is, dan zijn het dus heidenen. En dat betekent dat Lo-Ami niet alleen volgens Hosea dus gewoon de aanduiding is voor het volk Israël wat door God verworpen werd. Maar het is de aanduiding van al die volkeren die niet Gods volk zijn. Eerst Israël, eerst de Jood zou ik bijna zeggen en ook de Griek. Want Lo-Ami, dat zijn alle volkeren. En als Israël verstrooid wordt onder de heiden, tot de heidenen gerekend wordt, kortom als Israël verworpen wordt, dan betekent dat het Lo-Ami is. Dat het daarvoor ooit Ami en dus mijn volk was, ja, dat heeft er verder niks mee te maken natuurlijk. Dat is vroeger, dat is verleden tijd, dat speelt geen rol. Het is Lo-Ami. Zodat al wat ooit Ami genoemd wordt, heet gelovig overblijfsel. En al wat Ami genoemd wordt, wordt dus verzameld uit Lo-Ami. Uit de heidenen. Vandaar dat Israël, wat in de toekomst Gods volk zal zijn, ook inderdaad letterlijk verzameld wordt uit de heidenen, uit de volken. Het zand der zee. Nou, dat is het hele verhaal. En hier, in dit schriftgedeelte, worden dus deze profetieën uit zowel Hosea als uit Jesaja toegepast op de gemeente van vandaag. In de eerste plaats op de gelovigen uit de Joden natuurlijk, maar tegelijkertijd op de gelovigen uit de heidenen. Want dat het een en ander slaat op de gelovigen uit Israël, ja, dat is duidelijk genoeg. Maar wat in deze hoofdstukken wordt toegelicht, is dat het geen enkel verschil maakt, maar dat de heidenen deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls en deelgenoten zijn geworden van de verbonden der belofte. Kortom, zij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige huisgenoten God. En ik citeer het allemaal voor het gemak, maar even uit Efeze 2. En daar staat het over de gemeente. Dat wij die uit eertijds heidenen waren, dat wij die eertijds verre waren, wij die vreemd waren, vreemdelingen waren, nabijgebracht zijn. En deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam enzovoorts. Dat is inmiddels dan Efeze 3. En dat wij mede gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Mede gebouwd worden. Samen met de gelovigen die van nature uit Israël afstammen. Maar het gaat niet om de afstamming. Duidelijker kan het toch moeilijk naar voren gebracht worden. Het betekent dus dat deze profetieën uit Hosea en uit Jesaja, die in de eerste plaats spreken over de openbaring van het Messiaanse Rijk, gewoon in de toekomst, dat diezelfde profetieën ook van toepassing zijn op de verborgenheden van het Koninkrijk. Want die staan al wel te praten over de gemeente, met eerst gelovigen uit de Joden, want dat waren de 12 apostelen, zal ik dat maar zeggen, hè. Gelovigen uit de Joden. En daarna werden daar gelovigen aan de heidenen aan toegevoegd. Dat is de gemeente. Maar dat is straks bij het geopenbaarde koninkrijk precies eender hoor. Dat begint eerst met gelovigen uit Israël. Uiteraard. En daarna worden gelovigen uit de heidenen daaraan toegevoegd. En ze worden ook medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Alleen niet in de hemel opgeschreven. Namelijk niet in een verborgen of hemelskoninkrijk, maar in een geopenbaard en aards koninkrijk. Maar de koning van dat koninkrijk is hetzelfde. Is dezelfde en het heet ook hetzelfde, dat koninkrijk. Gewoon het koninkrijk God, zoals het koninkrijk der hemelen, of in ieder geval het Messiaanse Rijk, of hoe het maar heten mag. Alleen niet meer verborgen, maar dan geopenbaard. Maar de gedachte is volkomen dezelfde. En zoals in het verleden vanuit Jeruzalem door Israëlieten het evangelie van Christus gepredikt werd over de hele wereld, waardoor heidenen daaraan toegevoegd werden, zo zal dat in de toekomst net zo goed gebeuren. Niet door 12, maar door 12 × 12.000. Maar het is precies hetzelfde verhaal. En dat heet dan ook in zijn geheel Israël. Net zo goed als van de gemeente gezegd kan worden, het is het Israël Gods, zo kan dat straks over de volkeren gezegd worden. Want straks, als het koninkrijk geopenbaard is, dan wordt er gesproken over een Israëlitisch wereldrijk, uiteraard. Hoe heet het wereldrijk? Israël. Wel, elke onderdaan van dat koninkrijk is dan dus per definitie een Israëliet. Omdat hij toegevoegd is aan Israël en leeft onder de troon van David. Ja, nou, dan ben ik toch bezig, dan maak ik het verhaal maar even af. Want de vraag gaat natuurlijk verder. Want nou praten we over het geopenbare koninkrijk, maar dat duurt zoals bekend geen 1000 jaar. Het is namelijk het eeuwige koninkrijk. Zodat dezezelfde dingen natuurlijk ook en vooral van toepassing zijn op de nieuwe schepping daarna. Hoe heet dan die nieuwe schepping? Gewoon Israël of Jeruzalem, want de naam Jeruzalem is de naam voor de hoofdstad van dat rijk en daarmee de aanduiding van het hele rijk. Dat heb ik al zo vaak uitgelegd. Hè. Den Haag is Nederland, Bonn is West-Duitsland. En voor degenen die cryptogrammen doen, zeg ik, wij Tirana, dat is Albanië enzovoort. Goed. En het woord zegt het al, Tiran, Tirana, dus dat is duidelijk, dat is Albanië. Maar goed, kun je dat ook onthouden. Hoe dat ook zij, de naam van de hoofdstad wordt gebruikt voor het hele volk. Trouwens, in Daniël 9 vers, 23 staat, 23? Ja, staat het dus zo. 70 weken zijn bestemd over uw volk, namelijk, of en, uw heilige stad, want de heilige stad staat voor het hele volk. Nou, wat ik probeer te vertellen is dat de naam Jeruzalem, maar daar hebben we het zaterdag dus over, gegeven wordt aan het hele koninkrijk, en dus een heel Israël. En als het koninkrijk de hele schepping omvat, wordt de hele schepping dus aangeduid als Jeruzalem. Goed, toen stond er in Openbaring, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams, enzovoorts. En wat wordt er gezien? Een visioen wordt er gezien. Mensen vergeten dat, maar het was een visioen. Het waren geen lichtbeelden. Het waren geen foto's. Het was een visioen. Het was een symbolische voorstelling van zaken. En wat zag de profeet Johannes dus? Jeruzalem. Ja. Maar dat Jeruzalem in dat visioen is een uitbeelding van de gehele nieuwe schepping. Daar bestaat misverstand over. Er wordt van alles, allerlei wilde redeneringen worden opgehangen aan een misinterpretatie van dat schriftgedeelte. Maar dat Jeruzalem is gewoon de gehele nieuwe schepping. Waaruit de moordenaars en de afgodendienaars en hoe ze maar heten mogen verdreven zijn, want die zijn buiten, staat er. En ik gebruik altijd maar het eenvoudige voorbeeld. Je hebt op de nieuwe schepping straks niet een stad die Jeruzalem heet, waar de goddelozen niet mogen binnenkomen. Zo van, die goddelozen mogen niet in Jeruzalem, maar daarbuiten zijn ze wel. Ja, op de velden van Efrata zeker dan. Want het staat daar, buiten zijn de dieven, de hoereerders en de afgodendienaars en de honden zijn er trouwens ook. Hè? Nee, het gaat niet om een plaats op de aarde waar die lui niet toe, waar die niet komen mogen. In die hele nieuwe schepping zijn die lui niet. En dat beeld wat ik u nou even voorhield, dat wordt dus geleerd, met name in de kring van universalisme, de alverzoening. Die zeggen namelijk dat in die nieuwe schepping nog van alles is wat nog niet goed is, maar wat pas later goed komt. Want zegt men, kijk, in die nieuwe schepping heb je Jeruzalem, maar er zijn nog wel degelijk afgodendienaars en hoereerders enzovoorts. En die mogen pas later de stad binnen, als we weer een fase verder zijn. Maar dat is niet waar, in die nieuwe schepping is geen hoereerder, afgodendienaar of wat, die zijn buiten. En daar staat is buiten Jeruzalem, omdat het een visioen is waarin de plaats, de stad Jeruzalem, de uitbeelding is van die gehele nieuwe schepping. Als er dus afmetingen van dat Jeruzalem gegeven worden, zijn het niet de afmetingen van een stad met de naam Jeruzalem op de nieuwe aarde, maar zijn het de afmetingen van de totale nieuwe schepping, hemel en aarde dus. Nou, wat is nou de bruid? Want daar waren we naar onderweg. Ja, zeggen we Israël. De volgende vraag is dus, wat is Israël? Dat is alles wat wedergeboren is. De hele nieuwe schepping. Dat is de bruid. Alleen je moet erbij vragen, wat is dan de bruidegom? Dan moet ik zeggen, dat is wat als eerste werd wedergeboren. En dat is dus de gemeente. Dat is de gemeente. En het heet ook Israël, om het moeilijk te maken. Ja. Ja, nou zie je hoe moeilijk het is en hoe voor de hand liggend het ook is dat men zegt dat men de gemeente noemt als bruid. Want de gemeente is Israël en Israël is de bruid. Dat is volkomen correct. En de gemeente wordt voorgesteld door Jeruzalem in Galaten en Jeruzalem is de bruid. Zie je, zo komt men daar toch bij. Maar het punt is, je moet de dingen laten staan waar ze staan en in hun verband lezen en in hun verband tot elkaar zien. En dan kom je er wel uit. Dat wil zeggen, de hele nieuwe schepping, dat is die bruid. Dat is Israël, maar niet in de zin van er horen de heidenen niet bij. Want de gelovige heidenen, het zijn allemaal gelovigen, er zijn geen anderen. Die gelovige heidenen maken daar ook deel van uit. Maar datzelfde beeld van die nieuwe schepping vinden we nu in het klein, want het is veel kleiner, toegepast op de gemeente die een nieuwe schepping is, waarin je hebt gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen zijn daaraan toegevoegd en ze zijn één geheel. En zij zijn niet de bruid, maar ze zijn het lichaam van de bruidegom. Nou, dat heb ik al eens vaker uitgelegd. Dus dat doen we verder maar niet meer. Ik hoop dat u langzaamaan begrip krijgt voor dat verschijnsel, dat deze profetieën, die in het Oude Testament heel uitdrukkelijk gaan over het natuurlijke Israël, wat tot geloof zal komen, en over de volkeren enzovoorts, dat diezelfde profetieën ook van toepassing gebracht worden op het nu nog verborgen koninkrijk en dus op de gemeente. Niet uitsluitend, maar als extra. Want dat is nou juist de verborgenheid. Dat er een verborgen betekenis hangt aan deze oud-testamentische profetieën. Die dus niks afdoet aan de letterlijke betekenis. Maar die integendeel juist afhankelijk is van die letterlijke betekenis. Nee, niet, want ze zijn afgewist. Ja, dat is geheid, mijn antwoord. Het moet echt voor de lezer en zelfs voor de onderzoeker duidelijk zijn, als er staat, God zal alle tranen van de ogen afwissen, dat het betekent dat er dan dus geen tranen meer zijn. Want de tranen waren de tranen van deze oude schepping. Maar als die nieuwe schepping daar is, dan worden, of als de nieuwe schepping komt, worden de tranen afgewist. En als de nieuwe schepping daar is, dan zijn de tranen gewist. Ja, men zal nergens leed doen enzovoorts op de ganse berg mijner heiligheid, maar daar hebben we het binnenkort over, want dat is Jesaja 11. En dat betekent dat er geen leed is, nog rouw, nog gekrijt, nog dood enzovoorts. En dus ook geen tranen, want die waren er vroeger, maar die zijn er dan niet meer. Wij kunnen ze misschien niet wegdoen, maar hij wel. We zullen danken. We danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Danken u dat deze vele woorden, deze vele profetieën, steeds opnieuw, maar steeds in andere woorden, dezelfde dingen van ons vertellen. En we danken u dat we daaruit onze zekerheid mogen putten. De zekerheid van uw woord dat de waarheid is, uw woord dat ons ook het leven geschonken heeft, uw woord wat het voedsel is ook voor ons hart. Wij danken u, Vader, dat we deze morgen bij elkaar mochten zijn rondom dit licht. Om deze woorden omtrent het licht wat in de wereld zou schijnen, wat inderdaad in onze harten geschenen heeft. Tot nog toe een verborgen licht is, maar wat in de toekomst ook zal geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we vanuit onze positie als nieuwe schepselen in Christus mogen vooruitzien naar het openbaar worden van deze nieuwe schepping en ook het openbaar worden van uw koninkrijk. We danken u voor deze beloften die u vervuld hebt voor zover de bedoeling was in het verleden en die ook in de toekomst vervuld zullen worden. Precies zoals u het gezegd hebt. En we danken u dat we deze woorden mogen leren verstaan. Dat we die woorden mogen onderzoeken en daaruit mogen leven. Dat het woorden zijn die in onze harten zijn en wonen. We willen u vragen, Vader, wees u ons ook nabij wanneer we deze plaats verlaten. Wilt u ons helpen om onze gedachten te ordenen, opdat we ons afhankelijk zouden stellen van uw woord, opdat we zouden veranderd worden in ons denken en het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden door uw woord en door uw genade. Amen. Jesaja 10. Jesaja 10 sprak over weden Assyriër, waarover we langzamerhand al het een en ander gezegd hebben. Het spreekt over het oordeel over de volkeren in het algemeen. En de koning van Babel in het bijzonder, die hier dan de Assyriër heet voor de gelegenheid. En verder hebben we gezien dat in dit hoofdstuk gesproken wordt over het overblijfsel van Jacob. Het overblijfsel van Israël dus. Wat zou terugkeren tot de sterke God, dat is vers 21. Waarna in vers 22 de oude profetieën worden aangehaald over het zaad van Abraham als het zand der zee. En dan wordt er gezegd, het zou wel zijn als het zand der zee, maar het is toch slechts het overblijfsel wat zal wederkeren, omdat de verdelging vast besloten is. En het wordt dan herhaald in de daaropvolgende verzen. Want de Heere zou komen en zou inderdaad in zijn toorn spreken tot de volkeren en daaruit zou dan het overblijfsel behouden worden. Het is gewoon de eenvoudige waarheid dat in de toekomst des Heeren, dat wil zeggen de zesde bedeling, de volkeren geoordeeld zullen worden, waarbij dan het overblijfsel tot aanvaarding van de Messias is gekomen en daarmee dan ook het Rijk, het Koninkrijk van de Messias, zal binnengaan. Dat is wat hier beschreven wordt, zowel over de volkeren als over Israël zelf, zo door elkaar. En zo zijn we dan zo ongeveer terechtgekomen bij, wat was het, vers 26, 25, daar waren we ergens, 26. Ja. Vers 25 zegt, want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toorn tot hun vernieling. Dat wil zeggen de vernieling van Assur, want dat wordt dan hier genoemd in vers 24 en 25. Want, vers 26, want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geestel verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb, en gelijk zijn staf over de zee was, dewelke hij verheffen zal naar de wijze der Egyptenaren. Er zou dus een geestel verwekt worden tegen hem, tegen de Assyriër is dat. En zoals gezegd, dat is in die dagen gewoon de koning van Babel, de vorst van het wereldrijk van die dagen. En daar zal een geestel tegen verwekt worden. Dat wil zeggen dat iemand hem zal slaan. En het zal gebeuren gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb. Dat is een verwijzing naar de dagen van Gideon. Hè? Gideon die de Midianieten versloeg. En die Midianieten stonden dan onder aanvoering van deze twee koningen, Oreb en Zeeb. En die Midianieten werden verslagen niet zozeer door wapengeweld, maar door de, u kent het verhaal, hè? Door het aardenvat dat verbroken moest worden, opdat de fakkel, het licht en dus het leven geopenbaard zou worden. En verder ging dat gepaard met het klinken van de bezuin. En dat is dus de aankondiging van het koningschap van de Messias, want dat is altijd de betekenis van het klinken van de bezuin. Het gebeurde dus niet op een normale wijze van oorlog voeren, voor zover je dat normaal mag noemen dan, maar het gebeurde op een bijzondere wijze, zelfs op symbolische wijze. En dat wordt hier ook aangehaald, zodat ik maar vanuit ga dat die laatste veldslag tegen het beest, de koning van Babel, de Assyriër of hoe je hem heten mag, inderdaad op zeer bijzondere wijze zal verlopen. En het aardige is dan dat hier dus in één keer door het aanhalen van deze namen gezegd wordt dat deze geschiedenis van Gideon en het verslaan van de Midianieten een uitbeelding is van de laatste strijd tegen de volkeren der aarde in de dagen voorafgaand aan het koninkrijk van de Heer Jezus. Oftewel, het is gewoon een beeld van wat wij gewoonlijk maar noemen Armageddon. Armageddon is natuurlijk een plaatsnaam, maar sinds de dagen van Johannes de Heer is Armageddon veel meer geworden dan een plaatsnaam. Hè? Het is namelijk wat hij noemde, Johannes de Heer, dus de eindstrijd der volkeren. En zo ligt dat ook ongeveer, al moet ik er meteen bij vermelden, dat het de eindstrijd is tussen, laten we zeggen, Israël en Babel. Tussen Jeruzalem en Babylon. Alleen die eindstrijd, die laatste veldslag, die wordt gestreden in de plaats die in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Zo staat het in Openbaring 16. En dat is feitelijk de enige plaats waar die dingen worden aangehaald. Onder die naam althans. Want diezelfde gebeurtenissen, die worden natuurlijk wel vaker aangehaald, dat blijkt. Want hier in Jesaja 10 hebben we het ook, maar dan weer onder andere namen. Wel, over die situatie hebben we het al gehad, want ik meen me te herinneren dat we het al hebben gehad over het uitdrogen van de Eufraat en het komen van de legers van de opgang der zon enzovoort. Nou, dat verhaal is dat. Onder de zesde bazuin, dan wel de zesde viool. Deze legers komen naar Palestina en worden daar verslagen. Maar het komt overeen met de Midianieten die in het land kwamen. En die verslagen werden in de dagen van Gideon. En door het overblijfsel, weet u nog, die paar honderd man nog maar van de vele duizenden. Dus door het overblijfsel van Israël onder aanvoering van Gideon. En dat is dus een beeld van die laatste strijd, waarbij het overblijfsel zal stand houden tegen de legers van de wereldmacht van die dagen. Want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geest verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb, en gelijk zijn staf over de zee was, terwijl hij verheffen zal naar de wijze der Egyptenaren. Dat hebben we ook reeds aangehaald, want dat stond in vers 24 reeds. En daar had het te maken met de wereldmacht van die dagen, namelijk de Egyptenaren, die omkwamen in de wateren van de zee. Dezelfde zee die tot redding was daarmee van Israël. Sommige beelden uit de oudere geschiedenis die hier opnieuw worden aangehaald en die dan in verband gebracht worden met de laatste strijd tussen de volkeren, voordat het koninkrijk openbaar wordt. Zodat daarmee weer een heleboel andere bijbelstudie geopend wordt als het ware. Hè? We krijgen dus een clue met betrekking tot andere geschiedenissen en de betekenis daarvan. Maar ik ga daar nou verder niet op in. Zo komen we dan terecht in vers 27. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat zijn last zal afwijken van uw schouder en zijn juk van uw hals. En het juk zal verdorven worden om des gezalfden wil. Dat wil zeggen, alle last die aan Israël was opgelegd door deze Assyriër, die zal van hen worden afgenomen, zal van Israël worden afgenomen. Ze werden immers verdrukt, ze waren dienstbaar gemaakt, betekent het, hè? Ze waren dienstbaar gemaakt aan Assur. Maar die last, oftewel dat juk, want dat is toch hetzelfde, werd van hun hals, zal van hun hals worden afgenomen. Het juk zal verdorven worden, de slavernij zal ophouden, enzovoorts. Om des gezalfden wil, omwille van de Messias, staat er dus gewoon. Hè? Er staat wel gezalfde, maar als je het naar het Grieks vertaalt, staat er gewoon Christus. Hè? Dat is hem dus, hè? Dit is de Messias. Want als die Messias komt, als die er zich mee bemoeit, dan zullen deze dingen gebeuren. Er staat om des gezalfden wil, maar je kunt het natuurlijk net zo goed vertalen met vanwege de Christus. Vanwege de Messias. Want hij is degene die zal zorgen dat dat juk verdorven wordt en dat die last wordt afgenomen. De Heer zei immers in vers 24, vrees niet, gij mijn volk dat de Sion woont. Vrees niet voor Assur als hij u met de roede zal slaan. Want de Heer zelf zal aan de kant van Israël staan en bevrijden van deze wereldmacht. Waarna er een wat eigenaardig gedeelte volgt, want we krijgen een oefening in topografie. Een heleboel plaatsnamen krijgen we namelijk. En ik zal straks in de pauze zal ik even naar huis gaan en u even een klein kaartje geven waar al deze... zal ik even ophalen, het licht thuis. Waar al deze plaatsnamen opstaan. Want het punt is dat in het gedeelte wat nu volgt 12 plaatsnamen genoemd worden. Allemaal van plaatsen die in de buurt van Jeruzalem liggen, allemaal zo'n beetje naar het noorden toe. En blijkbaar zijn het de plaatsen waar langs de Assyriër optrok tegen Jeruzalem. En dus is het een verwijzing naar de gebeurtenissen in de dagen van Jesaja zelf. Waarbij het Asher kwam via Ajat, Migron, Migmas, Geba, Rama, Gibea, Galim, Lais, Anatot, Matmena, Gebim en Nob. Dat is een mooi rijtje, hè? Ja, leer dat maar eens uit je hoofd voor de volgende keer. Namelijk, even kijken, van vers 28. Daar staat, hij komt te Ajat, hij trekt door Migron, te Migmas legt hij zijn gereedschap af. Zij trekken door de doorgang. Dat is dan niet een plaatsnaam, maar wel de aanduiding van een bergpas, kennelijk. Een doorgang, een smalle doorgang, even andere vertalingen. Het is kennelijk een doorgang tussen bergen, een ravijn door of weet ik veel. Sik, ja, zoiets, ja. Dat is in Petra, hè. Ja, ze trekken door de doorgang. En dan te Geba houden zij hun vernachting. Rama beeft, Gibea, Sals vlucht. Roep luide met uw stem, gij dochter van Galim. Laat ze horen tot Laïs toe, o ellendige Anatos. Matmena vliet weg, de inwoners van Gebim vluchten met hopen. Nog een dag blijft hij ten op. Hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. En dat is dan de weg die deze Assyrische legers blijkbaar afleggen in de richting van Jeruzalem. Daar valt heel weinig over te vertellen. Al moet ik zeggen dat ik wel een idee heb in verband met wat verdere profetische betekenis. Ik kan u dat wel uitleggen, dat zal ik dus ook wel even doen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet zoveel zegt en dat je er ook niet zoveel aan hebt, zoals ik het u nu ga vertellen. Daar kun je niet veel, maar het enige wat je hier namelijk mee kunt, is vaststellen wat de plaatsnamen betekenen, hè, wat die namen betekenen, en of dat een verhaal oplevert, en eventueel of die plaatsnamen dan nog ergens anders voorkomen, zodat je nog een stukje verhaal erbij krijgt. En dan is het de vraag wat daar allemaal bij elkaar uitkomt. En dan moet ik u zeggen, niet zoveel. Dat kost een enorme hoeveelheid tijd. En soms levert dat heel wat op, dat is echt waar. En soms ook maar heel weinig. En in dit geval is het niet zo geweldig veel. Want slechts de eerste en de laatste plaatsnaam uit de reeks is veelbetekenend. De eerste namelijk is Ajat. Want Ajat is hetzelfde als Ai. En dat komt een paar keer in de geschiedenis voor, altijd aan het begin. De eerste keer dat het voorkomt is namelijk in Genesis 12. Dat is het hoofdstuk van de roeping van Abraham. Hè? Moet je allemaal uit het hoofd weten hoor. Genesis 12, de roeping van Abraham, het begin van de bedeling der belofte en zo. Hè? Genesis 12 komt Abraham in Canaan. En daar staat dat hij kwam in vers 6. Nee, hij kwam niet in vers 6. Wij kwamen in vers 6. En hij kwam in Sichem. Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem. Tot aan het eikenbos More. En de Canaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij een altaar, den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Dat wil zeggen dat nadat Abraham eerst korte tijd gewoond had bij Sichem, woonde hij daarna tussen Bethel en Ai in. Dat is de gedachte. Het is een heel aardig verhaal trouwens, want Sichem, dat is bekend, hè, dat staat in verband met de gemeente. Sichem, Sichar. Het type van de gemeente. Het komt zeer dikwijls in de schrift voor. Oud-testamentische geschiedenis. En de gemeente is een gemeente van eerstelingen. Vandaar dat je Sichem hier ook als eerste in de rij tegenkomt. Abraham komt in Canaan. De belofte wordt als het ware aan hem vervuld. Niet echt, maar bij wijze van spreken. Hij komt namelijk in een beloofde land. De eerste plaats is dan Sichem. Want als het nieuwe verbond in werking treedt, en dat is de vervulling van de belofte, als dat in werking treedt, dan ontstaat eerst de gemeente. Uiteraard. En daar is Sichem dan de uitbeelding van. Maar goed, dat even terzijde. Daarna wordt de situatie van Abraham in Canaan beschreven als tussen Bethel en Ai. En dat is dus niet een vaste plaats, maar het is tussen twee plaatsen in. En ook dat is een uitbeelding van precies hetzelfde. Want Bethel is uiteraard het huis van God. Daar hoef je heel niet veel Hebreeuws voor te kennen om dat te kunnen vertalen. Hè? Bethel is het huis van God. En dat is eigenlijk dus een schitterende tempel, hè? Eigenlijk Bethel. Hè? Eigenlijk een schitterende tempel, als we er helemaal over gaan. En Ai, dat zeg ik met opzet natuurlijk, want Ai is een ruïne. Niet alleen nadat Jozua het verwoest had, maar Ai betekent een ruïne. Dus de plaats waar Abraham woonde was tussen het huis Gods en de ruïne. Aan de ene kant een verwoesting dus, en aan de andere kant het huis Gods. En ook dat is een uitbeelding van in ieder geval de gemeente, die aan de ene kant huis Gods is, en aan de andere kant is het natuurlijk een grote puinhoop. Dus, een grote puinhoop. Ja, dat is de kant van de wereld. Hoe het ook zij, Ai staat dus in verband met dat men de wereld verlaat, dat men uitgeleid wordt uit het diensthuis, dat men verlost wordt en onderweg is naar het huis Gods, in eventueel de hemel, maar in ieder geval naar Bethel. Daartussenin is dat. Zodat Ai te maken heeft met het allereerste begin van de vervulling van de belofte. Men verlaat een puinhoop. Daar begint het mee. En vandaar dat als Israël in Canaan aankomt, Israël zelf, onder Jozua, dan krijgen we ook meteen te maken met Ai. Als één van de eersten, uiteraard, hè. Want daar kennen we eigenlijk de plaats het beste van. Het leverde aanvankelijk wat moeilijkheden op, weet je nog, met Achan en zo. Maar zo was het eerst Jericho, dacht ik, als ik het goed herinner. Het is al zo lang geleden, je vergeet dat natuurlijk, hè. Maar eerst Jericho en daarna Ai, dacht ik. Dus het begint met een ruïne. En dat verhaal vind je dan in Jesaja ook terug, want het eerste wat genoemd wordt is, hij komt te Ajat. Dus de Assyriër in het land is en zijn tocht wordt beschreven, dan begint dat ook bij Ai. Net als bij Abraham en net als bij Jozua. Dus het begint met een ruïne. En dan moet je eens kijken, het begint met deze verwijzing naar Ai. En het eindigt met, het verhaal eindigt met Nob. In vers 32. Nog één dag blijft hij te Nob. Het eigenaardig is dat hij daar verder niks doet, deze Assyriër. Maar hij blijft daar. Hij wordt dus daar in Nob opgehouden, tegengehouden. En na Nob komt hij terecht bij Jeruzalem. En dan wijs ik hem er even op dat daar tussendoor van alles staat over al die plaatsnamen waar de Assyriër komt. Hij trekt door, hij legt zijn gereedschap af, ze houden hun vernachting. Een bepaalde plaats ze vluchten ze. En andere plaats roepen ze luiden met hun stem. Enzovoort, zo gaat het door. Maar dat betekent natuurlijk dat al die dingen die hier genoemd worden, die gebeuren in al deze plaatsen. Hè? Maar hij komt bij Nob en dan is het nog een dag en dan zal hij komen tegen Jeruzalem. Dat is de gedachte. En Nob speelt ook een belangrijke rol in de Bijbel. komt ook nogal eens voor. En met name is het belangrijk in de geschiedenis van David. Nop. Het woord nop. Laat ik dat dan eerst even uitleggen. Dat hangt samen met Nabi. En Nabi is een profeet. Woord voor profeet. Een woord voor profeet. En het woord betekent profeteren of gewoon in het algemeen het woord voortbrengen. Dus nop betekent feitelijk voortbrengen. Maar meer speciaal het voortbrengen van woord. Dat door het woord alle dingen ontstaan en zodat het woord in het algemeen betekent voortbrengen van niet alleen het woord, dat lijkt me dan wel duidelijk. Maar als er wat voortgebracht wordt, is dat altijd in de eerste plaats het woord, want daaruit komt de rest voort. Hè? Dus nop heeft te maken met het voortbrengen van het woord, maar er zit nog heel wat anders aan vast. Want nop is het omgekeerde van het woord ben, en dat is de zoon. Dat is zo, hè? Ja, nop is dus de omgekeerde zoon, eigenlijk. En als het omgekeerd is, dan is het dus verborgen. En daarom spreekt de naam nop over de verborgen zoon. En aangezien de zoon de erfgenaam is, gaat het om een verborgen erfenis. En omdat de erfenis een koninkrijk is, gaat het dus om een verborgen koninkrijk. Dat is nop. Nop staat dus voor het verborgen koninkrijk van Christus. Zo komt het inderdaad in de Bijbel voor. Dat verschijnsel van omgekeerde namen, dat vinden we nogal eens vaker. De eerste die ik mij herinner, die ik tegenkwam, dat was bijvoorbeeld de naam Hur. De meeste van u zullen het verhaal inmiddels wel eens gehoord hebben. Je had Mozes en Aaron. En ineens was daar iemand bij waarvan we niet wisten dat hij erbij moest, maar het was Hur. Weet u niet? Toen men streed tegen de Amalekieten, geloof ik. Toen zat Mozes op een steen ergens en die zat met de handen omhoog. En zolang hij de handen nou maar omhoog hield, dan had Israël de overhand, staat er dan de over, dat is zo leuk. De handen waren omhoog en toen hadden ze de overhand, weet je wel, dat klopt dus, hè. De bovenhand heet zoiets, hè. Dat was dus uiteraard zo. En de Marikondianen was zo moeilijk omhoog houden. Toen werd hij geholpen door Aaron en Hur. Nou, dat verhaal is heel makkelijk, voorlopig. Want Mozes is natuurlijk een type van de koning, die nog geen koning is. Dus is hij type van de vorst en dus van de Messias. De gezalfde die nog geen koning is. En dat spreekt dus over onze dagen, terwijl wij van Ai naar tussen Ai en Bethel zitten, oftewel tussen... dat kan ik het meteen even verklaren. Tussen Egypte en Canaan, want dat is hetzelfde. Hè? Tussen die puinhoop die we achterlaten en het huis Gods, want dat is het. Dus de woestijn dus eigenlijk, daartussenin. Nou, en daartussenin zijn we onderweg en dan hebben ze hebben last van de Amalekieten. En dan is die geestelijke strijd die gestreden wordt. Maar we hebben iemand die voor ons de overhand heeft, hè. En zijn overwinning, zijn overhand, dat delen wij in letterlijk, hè, die handen omhoog. Het is leuk dat die woordspeling in het Nederlands opgaat. Want we delen in de overwinning van Christus zelf. We hebben een koning die op de troon zit, enzovoort. En door hem hebben wij de overwinning, maar het is een verborgen koning. En nou blijkt dat dat koningschap van Christus, oftewel dat messiaschap van Mozes, zal ik maar zeggen, dat wordt ondersteund door of geholpen door Aaron. Dat is vanzelfsprekend, dat weten wij al lang, want wij weten namelijk dat Christus degene is die is opgewekt, wat meer is, die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die zit aan de rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. Dat is Mozes dus. Maar in hetzelfde schriftgedeelte van Romeinen 8 staat ook dat de geest voor ons bidt. Zie. En in Hebreeën wordt gezegd dat Christus voor ons bidt, net als in Romeinen 8. Alleen Christus wordt ons in de Hebreeënbrief voorgesteld, niet als de koning zozeer, hoewel hij zo wordt voorgesteld natuurlijk, maar meer als de hoge priester. En dat is het hele punt. Die koning is dus Mozes. Hij wordt gesteund door de hoge priester, Mozes, dat is Aaron. En Mozes en Aaron samen, heb ik al vaak genoeg gezegd, Mozes en Aaron samen is Melchizedek. Koningschap en priesterschap. De vraag is alleen, wat moet die derde er nou bij? Wat moet her er nou bij? Nou, dat is makkelijk, want ik heb hem al genoemd. Want ik heb al gezegd, de koning en de priester. En ik heb ook gezegd, uit Romeinen 8, de geest. Want het is Christus, de koning en priester, die voor ons bidt. Maar in Romeinen 8 zegt ook, de geest zelf bidt voor ons. Nou, her, die man waarvan we niet weten wie hij is. Want we kennen hem verder helemaal niet. Hij is er maar ineens en verdwijnt weer. Daarvan weten we dus wie hij is. Hij is een type van de geest. Alleen al door die verschijning. En het wordt bevestigd door zijn naam. Want zijn naam is niks anders dan het woord geest achterstevoren. Ruach namelijk. Hij heet dan ook niet her, maar goer of zoiets. Waarschijnlijk noemden ze hem gewoon kor hoor, maar goed. Zo, ja, weet ik niet, zoiets denk ik. Maar het gaat er maar om dat die naam werd omgedraaid om hem te verbergen, als het ware. Zie? En via andere weg vinden we dat, en zo hebben we een sleutel. Dat komt dus vaker voor, het omkeren van de naam. Nou, dat vinden we hier in Jesaja 10 dus ook uitgebeeld. Want daar blijkt de zoon te zijn omgedraaid en dan is het nop. Dat wil zeggen, dat is heel eigenaardig, dan is hij er dus niet, hè? Nop, is hij er niet, hè? Het is nop, ja. Het is makkelijk te onthouden dan, hè? Ja. Hij is namelijk verborgen. Nop spreekt dus over het woord wat voortgebracht zou worden. Maar dan ook alleen maar het woord. Want de voortbrenger van het woord zelf, dat is de zoon, die is niet aanwezig, dat wil zeggen, die is niet zichtbaar aanwezig, die verbergt zich. En daarom staat die naam achterstevoren. Dat is natuurlijk handig gevonden, zult u zeggen, maar het wordt echt door de schrift bevestigd, hoor, want het verklaart elke keer als deze naam gebruikt wordt. Komt niet zo vaak voor. Maar we vinden hem in ieder geval in 1 Samuel 21. Ik heb er bij verschillende gelegenheden ook al over gesproken, over dat onderwerp. 1 Samuel 21. Het blijft een schitterend verhaal. En ik vind het altijd prachtig als ik het weer tegenkom. Hè? Toen kwam David ten op. In 1 Samuel 21. Toen kwam David ten op. Terwijl hij vluchtte voor Saul. En uiteindelijk terecht kwam in de spelonk van Ad-Ulam. Ja. Dat was zijn voornaam, hè? Ad. Ja. Nou, toen kwam David toen op, vers 21 vers 1. Tot de priester Achimelech. Achimelech, dat betekent mijn broer is koning. En daar heb je het weer. Daar heb je ze weer bij elkaar, hè? En Mozes en Aaron. Want wat zei Aaron? Hij zei: mijn broer is koning. Toch? En Mozes zei, mijn broer is hoge priester. Zo is dat. En samen zijn wij Melchizedek, dat is koning en priester. Ja. Dus David, die eigenlijk tot koning gezalfd was, maar in de praktijk nog geen koning was. En die daarmee dus een beeld is van Christus nu. En die dus op de vlucht is voor Saul, het natuurlijke Israël onder het oude verbond en zo. Wel, deze David komt tot de priester Achimelech. En ze hebben ze bij elkaar, want David is hetzelfde als Mozes. En Achimelech is hetzelfde als Aaron feitelijk. Ze horen dus bij elkaar. Koningschap en priesterschap ontmoet elkaar. Normaal zou je dan terecht zijn gekomen in het nieuwe verbond. En wat hier dus uitgebeeld wordt, is inderdaad het nieuwe verbond. Kijk maar wat er staat. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Hij is maar alleen, want zo had het niet gemoeten. Zo zou dat niet zijn, want als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek verschijnt, zou hij niet alleen zijn, maar er zouden velen bij hem zijn. Immers, hij zou velen tot heerlijkheid leiden en dat soort dingen meer.